gemeente, wij delen u vooraf mee dat in de achterliggende week is overleden de heer J. Loeve op de leeftijd van 70 jaar. De begrafenis die heeft gisteren morgen plaats gehad. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon, Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt, het 19e vers van Psalm 89. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de profetieën van Jeremia. Nog een keer het 31ste hoofdstuk en dan de versen 15 tot en met 34. Wij noemden u Jeremia 31, de versen 15 tot en met 34, maar stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren, waarna wij zingen het laatste vers uit de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, ge hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtig geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Richt uw merktekenen op en stel uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jongvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult u omtrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda en in zijn steden, als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. En Juda, mitsgaders al zijn steden, zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudde reizen. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt en ik heb alle treurige ziel vervuld. Hierop ontwaakte ik en zag toe, en mijn slaap was mij zoet. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. En het zal geschieden, gelijk als ik over hen gewaakt heb, om uit te rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad aan te doen, alzo zal ik over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heere. In die dagen zullen zij niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en der kinderen tanden zijn stom geworden. Maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven. Een ieder mens die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stom worden. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren zeggende, ken den Heere, want zij zullen alle mij kennen, van de kleinste af tot de grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, God des hemels en der aarde, die de hemel hebt tot uw heerlijke en heilige troon, en deze lage aarde tot een voetbank van uw heilige voeten, die de grote en de heilige zijt, zo heilig en zo heerlijk, dat de engelen hun aangezichten bedekken voor u die op de troon zit en uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. O wilt u, o grote en heilige God, ons er een besef van geven en een diepe indruk, hoe groot gij zijt en hoe klein en nietig wij zijn. Opdat wij, Heere, in die rechte bedelaarsgestalte tot u zouden naderen, niet als een rechthebbende, maar als een rechteloze, om van u af te smeken wat, Heere, zo onmisbaar nodig is. En dan wordt u van het geven niet armer en van het inhouden niet rijker. Als gij één woord spreekt, dan is het er. O, gij sprak eenmaal uw machtswoord en de aarde en de hemelen werden geschapen. U sprak, er zij licht en er was licht. Zou u vanmorgen, Heere, in onze midden willen zijn en dat woord, dat machtswoord willen spreken, In het hart van dode zondaren er zij licht. Want Heere, als u dat gaat spreken, dan zal het licht ook opgaan in de duisternis. En dan moet de dood, Heere, wijken voor het leven. O, dat is iets wat voor ons onbevattelijk is. Want Heere, hier op aarde, dan moet het leven altijd wijken van voor de dood. Wanneer de dood de hand op onze leven legt, Heere, dan moeten we het verliezen. En dan moeten we hem volgen, want de dood is de bezoldiging der zonde. Maar als gij spreekt, o God, dan moet de dood wijken voor het leven. En daarom is het zo'n machtig en zo'n heerlijk werk, groter en heerlijker dan het werk van de schepping. Maar het is voor u niet te wonderlijk. O, gij verzamelt op deze wijze uw gemeente uit het ganse verloren menselijk geslacht. En wij smeken van u, Heere, zoudt u ook in dit morgenuur nog willen toebrengen tot die gemeente die eenmaal zalig worden zal. O, wil u ogen openen en harten openen, opdat we acht mogen gaan geven op zo'n grote zaligheid. En dat we, Heere, zouden mogen gaan vernemen dat er jongeren en ouderen voor u de knie des harten gingen buigen in het stof en om u om genade gingen roepen. Heere, wij smeken van u, zend ook uw licht in het leven van uw kinderen. O God, wanneer gij de duisternis verdreven hebt, dan komen ze juist de duisternis van hun eigen hart zo aan de weet. En dan moeten ze het zo vaak aan u klagen, uitklagen, en dat het, hoewel het eigen schuld is, maar dat het zo duister is. En dat ze zo dwalende zijn. En dat ze zulk een hart hebben wat zo nog aan de duisternis vasthangt. Lieve Heere, zou u dan vanmorgen nog dat licht van uw vriendelijke aanschijn ook in de harten van de uwen willen groot maken, opdat er verwondering mag zijn. En opdat er gesproken mag worden niet alleen over dat licht, maar bovenal gesproken worden vanuit dat licht die gij zelf zijt: ik ben het licht der wereld. Heere, dan mogen we elkaar zo aan u bevelen. Ach, u weet, Heere, dat ook de doodstijding weer gegaan is door het midden van de gemeente in de achterliggende week. Daar is een man en vader en opa en verdere bloedverwant door de dood uit dit leven weggenomen. En wij hebben gisteren, Heere, met zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen, met familie en belangstellende gestaan rondom een geopend graf. O, dat graf dat predikt de bezoldiging der zonde is de dood. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Lieve Heere, we mogen die weduwe in het bijzonder wel aan u bevelen. Gij hebt zulk een bijzondere weg in haar leven gehouden. O God, nog maar zo kort in de band van het huwelijk verbonden geweest. En dan nu alweer haar geliefde man aan de schoot der aarde moeten toebetrouwen. En nu staat ze weer alleen. O, wij smeken van u, wil u haar licht en wil u haar sterkte wezen. U die meer kunt troosten dan dat een moeder troosten kan. Wil u betonen dat u een man voor weduwe bent, een hulp voor weduwnaren, een vader voor wezen, En wil u, Heere, deze weg gebruiken, opdat het tot eeuwige winst zou mogen zijn. Opdat uit dit verlies eeuwigheidswinst geboren mag worden. Want, Heere, dit sterven predikt ook in het midden van die familie, maar ook in het midden van onze gemeente, dat wij allen voor u moeten verschijnen om rekenschap af te leggen van onze rentmeesterschap. En dan ziet, dan bepaalt gij de dagen van onze leven. O groot ontfermer, wil u dan haar genadig zijn met alle weduwen in het midden van de gemeente, met de weduwnaren en de wezen, met hen, Heren, die op lege plaatsen zien, waar rouw en verdriet in het hart ligt. O, wij bidden van u, wil gij het met uzelf nog wel maken en uw goddelijke hand nog uitstrekken, en dat gij er maar in dit alles zoudt willen meekomen. Heren, gedenk alle andere noden en zorgen in het midden van de gemeente. Gedenk, Heren, die oude broeder die zo hoogst ernstig ziek is uit de gemeente. Wil u hem gedenken? Ook hij, Heren, ligt als voor de poorten van de dood. Maar ach, wij rekenen zo vaak, maar gij rekent anders. Laat ons allen op onszelf zien en ons de vraag stellen: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij toch rechtvaardig verschijnen voor God? Het leven is een damp en de dood wijnt ieder uur. En hoe zal het toch zijn met onze jongens en met onze meisjes, met onze jongeren en met onze ouderen, als we voor u moeten verschijnen en rekenschap moeten afleggen van onze rentmeesterschap? Bind de noodzakelijkheid, Heren, van de waarachtige bekering toch op ons alle leven. En wil gij geven dat we door genade die keuze van Mozes mogen gaan doen, om liever met dat volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijdige genietingen van de zonde. Wil daartoe de prediking van vanmorgen gebruiken tot een eeuwige zegen stellen, Heren. Neem alles weg wat de loop van uw woord zou kunnen tegenhouden. Geef ons samen nog een goed uur in uw huis. Neem ons, Heren, genadiglijk op uw school. Bekeer wat onbekeerd is. Wil u naderbij brengen wat zo van verre staat. Verheug uw kinderen in uw bedehuis. En wil gij die hemelse lessen ook in dit morgenuur niet onthouden. Ja, verblijd u ons samen nog met uw daden. Gedenk uw dienaren met de studenten. Wil u ze aangorden met kracht van omhoog, ook hem die gij geroepen hebt om ook in deze gemeente uw woord uit te dragen. Wil u hem helpen, wil u hem bij vernieuwing kracht geven en het voorzeggen, opdat hij het na mag zeggen. En wil dan zo weer zijn ziel ook nog vervrolijken en verblijden met uw grote godsdaden. Wij bidden het van u alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 103 en dan het vijfde, het zesde en het zevende vers. Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Het zesde vers: zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En het zevende vers: geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer. op ieder die hem vreest. En wat er verder volgt, het vijfde, zesde en zevende vers van Psalm 103. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Er zijn drie rondgangen en straks, en bij het laatste vers is er de extra collecte voor de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. liefden, de Heilige Schrift brengt ons een tweeërlei boodschap. Allereerst de zeer ernstige boodschap van onze schuld en verlorenheid. De boodschap van onze hoge afval van God. Want immers, we lezen in de Heilige Schrift dat de ganse wereld, en daar zijn wij bij inbegrepen, jongeren en ouderen, de ganse wereld ligt voor God verdoemelijk. En helaas zijn er velen die deze boodschap niet achten. En ik kan het nog wel begrijpen ook, wanneer deze boodschap verkondigd wordt, ook in het midden van deze wereld en in het midden van de gemeenten, dat er dan opstand en murmurering in het hart is. Want dit is geen boodschap die de mens vleit. Dit is een boodschap die de mens schuldig stelt voor Gods aangezicht. En toch, gemeenten, het is onmisbaar nodig om in dit leven op die plaats terecht te komen en het voor God te belijden. O God, het is aan mijn kant kwijt en verloren. Opdat ook de kracht van de andere boodschap zijn gezegende werking zou mogen doen, namelijk de boodschap van de goddelijke genade en de goddelijke ontferming voor zondaren. De boodschap van het eeuwig welbehagen Gods. De boodschap dat het een waar woord is en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Gemeente, die tweeërlei boodschap komt ook uit in de woorden van de tekst, waar we vanmorgen nog een keer bij willen stilstaan en die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte Jeremia 31. Jeremia 31, gemeente, en dan het 20ste vers. Jeremia 31, vers 20, waar dan Gods woord en onze tekst al dus luidt: is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Tot zover, mijn gemeente. Deze woorden spreken ons van het wonder van de liefde. Het wonder van de goddelijke liefde. En dan willen we ten eerste stilstaan bij het voorwerp van die liefde. En ten tweede bij de grond van die liefde. En ten derde het gevolg van die liefde. Dus, gemeente, deze woorden die spreken ons van het wonder van de goddelijke liefde. En dan willen we ten eerste stilstaan bij het voorwerp. Wie heeft God lief? En dan in de tweede gedachte de grond van die liefde. Hoe komt dat toch? En in de derde gedachte het gevolg, de vrucht van deze goddelijke liefde. Gemeente, we hebben met de hulp des Heren, zo mogen we het wel zeggen, in de achterliggende weken al verschillende keren stilgestaan bij Jeremia 31. We hebben eerst stilgestaan bij de roep van Rachel. We hebben in de tweede, we hebben vorige week stilgestaan bij de spreken van Efraïm. En vanmorgen willen we stilstaan bij het spreken Gods. En wanneer wij de tekst van vanmorgen na gaan lezen, dan zien wij dat er eigenlijk twee vragen eerst gesteld worden. Maar het zijn twee vragen, gemeente, van een tere, diepe inhoud. Je zou zo kunnen zeggen, het zijn vragen die wijzen op een liefdesbetrekking. En dan natuurlijk, wanneer er vragen gesteld worden, dan is het heel belangrijk wie die vraagsteller is. En die vraag willen we ook vanmorgen aan de tekst stellen. Wie is toch die vraagsteller? En dan moeten we zeggen, het is niet Jeremia. Hoewel het staat in de profetieën van Jeremia. Het is niet Jeremia, gemeente, die weent over Efraïm, dat tienstammenrijk dat in de ballingschap is terechtgekomen. Nee, het is God zelf. God zelf is het, gemeente, die zichzelf, niet aan anderen, maar die zichzelf deze twee vragen stelt. En dat maakt de zaak eigenlijk onbegrijpelijk. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? U weet dat dierbaar in de Heilige Schrift een tweelei betekenis heeft. Wanneer wij gemeente lezen bij Samuel en bij de Eli, de hoge priester Eli, dan staat er zo geschreven: het woord des Heren was dierbaar in die dagen. En dan heeft dat dierbaar daar de betekenis van schaars. Weinig was daar het woord Gods. Maar gemeente, het heeft ook de betekenis in de Heilige Schrift van waardevol. Dierbaar, dat is afgeleid van duur. En iets dierbaar achten, dat is er sterk aan verbonden zijn. Er hoge waarde aan hechten. Daarom wordt er ook gesproken, gemeente, in de Heilige Schrift over het dierbaar bloed van Christus. Dat is dat kostbare, dat is dat waardevolle bloed van Christus. Of in Psalm 72, daar zingen we toch: hun bloed, hun tranen en hun oog en hun lijden zijn dierbaar. Ze zijn kostbaar, ze zijn waardevol in Gods oog. Nou gemeente, die tweede betekenis dus van waardevol, dierbaar, er sterk aan verbonden zijn. Die betekenis, die wordt hier in onze tekst bedoeld. En dat woord troetelkind, dat is eigenlijk een veel duidelijker beeld. De kanttekeningen die zeggen dat is een kind van vermakingen. Dus dat wil zeggen dat is een kind dat zeer na aan het hart van de ouder ligt. Erg ermee verbonden is. En om als een voorbeeld te verduidelijken, dan denk ik aan Jozef. Die op een bijzondere wijze aan zijn vader Jacob en Jacob aan Jozef verbonden was. Er staat eigenlijk geschreven dat Jacob Jozef boven alle andere zonen lief had. En dan opnieuw, gemeente, stellen we die vraag. Wie is toch dan die dierbare zoon? Wie is dan toch dat troetelkind? En als de tekst het niet zou zeggen, dan zou u het nimmer kunnen geloven. Want de tekst die zegt, het is Efraïm. Is dat geen onbevattelijk wonder van almachtige genade en ontferming? Het gaat hier over Efraïm. O gemeente, dat God zijn eigen lieve zoon, Jezus Christus, zijn troetelkind en zijn dierbare zoon noemt, dat zou te verstaan zijn. Want hij is immers eens wezens met de Vader, God uit God en licht uit licht. Heeft van hem de Vader niet gesproken: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. O, er is immers een eeuwige liefdesband tussen de Vader en tussen de Zoon. En daarom wordt hij ook Gods schootzoon, Gods lieveling genoemd. Hij volbracht uit eeuwige liefde tot zijn Vader de taak en de opdracht die de Vader hem op zijn schouders had gelegd. En hij zelf kon getuigen, ik en de Vader zijn één. En als hij in het hoge priesterlijke gebed gemeente zijn kerk meeneemt naar de Vader, dan bidt hij, Vader, ik bewil dat zij allen één zijn gelijk. Ik in u en gij in mij. Jezus Christus, de eeuwige Zoon des Vaders, is de dierbare Zoon, is de troetelkind des Vaders. Ach, gemeente, dat de God de heilige engelen zou beminnen en zou aanspreken als dierbare zonen en troetelkinderen, dat zou ook te verstaan zijn. Want zijn zij het immers niet waarvan geschreven staat dat ze de gedienstige geesten zijn die voor de troon staan, altijd dag en nacht bereid om de werken Gods uit te voeren, en zij bezingen eeuwig zijn lof en zijn grootheid en zijn glorie. O, zij bedekken het aangezicht voor hem die op de troon zit. Ze geven hem de hoogste eer en de hoogste heerlijkheid. En ze roepen uit, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Ach, geliefde, ik ga nog een stapje verder. Als God de verloste Sionieten in de hemel zou beminnen en zou noemen dierbare zonen en troetelkinderen, dan was dat ook nog te verstaan. Want ze staan daar nu voor de heilige troon Gods als een reine maagden zonder vlek en zonder rimpel. Ze zijn gewassen en geheiligd in dat dierbare bloed en gereinigd door die geest van Christus. Ze hebben het lichaam der zonde afgelegd. Ze mogen u zonder enige onderbreking hem eeuwig de lof en de dank toebrengen. Zij bedoelen zichzelf niet meer. Ze hebben geen last meer van hun eigen hoogmoedig bestaan. En het klinkt eeuwig daar in de gewesten van de eeuwige zaligheid wat we lezen in de openbaringen. Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de kracht en de eer zij onze God. O geliefde, die reeds verloste kerk, ze mogen zingen en ze mogen eeuwig wandelen door het licht van zijn goddelijk aanschijn. Maar gemeente, het gaat hier in deze tekst niet om de Zoon des Vaders, Jezus Christus, in de eerste plaats. En het gaat hier niet over engelen. En het gaat hier ook niet over die verloste kerk. Als het hier gaat over een dierbare zoon en over een troetelkind, dan wordt er gewezen naar Efraïm. En geliefde gemeenten, u weet dat nou toch onderhand wel wat er met Efraïm is gebeurd. Efraïm, dat was toch het tienstammenrijk. U weet het toch nog van de vorige keren dat juist aan dat Efraïm de woorden Gods waren toebetrouwd. Dat de Heere met dat Efraïm zijn verbond had opgericht. Dat de Heere zijn wetten en zijn inzettingen gegeven had, maar dat nou juist die hoge God van Efraïm moet klagen, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gewoon, het heeft zich anderen gewoon naar zijn lust verkoren. O, dat Efraïm gemeente, dat heeft het er zo laag afgebracht. Die hebben Gods nodigingen en roepsten en lokkingen, ze hebben het allemaal in de wind geslagen. En toen, u weet het, toen moest het oordeel komen. Dat, want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En toen zijn ze in de ballingschap terechtgekomen, verdreven uit hun vaderland. En toen zijn ze ogenbracht daar onder de heerschappij van anderen. Maar Efraïm komt in de ballingschap, in de schuld. Nee, niet geheel Efraïm. Oh nee, dan zijn er velen, zijn er weggezonken in de eeuwige nacht. Maar die rest, we hebben de vorige week zondag bij stil mogen staan, dat overblijfsel. We zouden zeggen die kern, dat hart van dat volk. En daar in de ballingschap is Efraïm zichzelf gaan het aanklagen bij God. En dan gaat Efraïm op de heup kloppen. En dan gaat Efraïm opnieuw smeken om bekering en om genade en om ontferming. En dan gaat Efraïm rouw bedrijven. Dan gaat Efraïm zien wat het geweest is voor God. En wie God is geweest voor Efraïm. O, daar komt Efraïm op die plaats van die tollenaar terecht. O God, wees mij de zondaar genadig. Daar gaat Efraïm smeken om bekering en om zaligheid. Daar wordt Efraïm het ware zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En daar komt Efraïm als een schuldige, als een smekeling en bedelaar aan de voeten des Heren terecht. En wat gaat de Heere nou antwoorden aan dat Efraïm? Laten we wel goed lezen, gemeente. God zou rechtvaardig dat Efraïm hebben kunnen laten gaan. O, de Heere, die had ze eindeloos lang geduld met hen gehad. Dus hij was rechtvaardig geweest als Efraïm bij God vandaan. Ik ben beschaamd en schaamrood geworden. Daar klaagt die zondaar aan de hemelpoort om genade en om ontferming. En daar gaat, geliefde, daar wordt een blik geslagen waar... In de hemel, nee. Daar wordt een blik geslagen in Gods liefdeshart. En dan gaat de Heere antwoorden. En wat gaat hij dan antwoorden? Dan gaat hij zeggen, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? O geliefde, het lijken wel met heilige eerbied in mijn hart uitgedrukt. Maar het lijkt wel alsof we eventjes de Heere hardop horen denken. De Heere die hoort Efraïm klagen en die God die gaat zichzelf twee vragen stellen. Maar dat zijn twee vragen, gemeente, waar het antwoord niet onzeker van is. Het zijn twee zogenaamde retorische vragen waarin het antwoord in de vraag begrepen ligt. En daarom als u kijkt in uw Bijbeltje, dan staat er, is niet Efraïm, dan staat dat woordje niet schuin gedrukt. Dat staat eigenlijk in de grondtekst niet. O, het is niet de vraag, geliefde, of hoe het nou eigenlijk is in dat hart met de Heere ten opzichte van Efraïm. Maar de Heere, mag ik het zo eens met heilige eerbied nog eens een keer zeggen. O, het lijkt wel alsof de Heere zijn verwondering uitspreekt over zijn eigen liefde ten opzichte van Efraïm. En juist door de vraagstelling, gemeente, wordt zoveel te meer benadrukt dat er een liefdesband is tussen God en tussen dat Efraïm. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? De Heer wil zeggen, ja, dat is die. Is hij mij niet een troetelkind? Ja, dat is die. O, daar durfde toch Efraïm niet meer op te rekenen, gemeente. Toen ze daar schuld verslagen opnieuw aan de hemelpoort klopten. O, dat Efraïm, dat had het zo nameloos verdiend, geliefde, dat ze voor eeuwig zouden weggeslingerd worden in de eeuwige nacht. En het wordt de levenspraktijk van elke door God opgezochte zondaar die bij God om genade gaat smeken. Die gaat toch eens een keer zijn rechten en zijn waardigheden gaan verliezen. En die gaat zien, geliefde, dat hij een vertorend rechter moet gaan ontmoeten. En dan ontvangt hij een liefdevol vader. Maar daar heeft Efraïm het toch niet naar gemaakt, nee. Efraïm nog eens, die heeft het ernaar gemaakt dat God hem weg zou sturen. En weg zou slingeren en dat het oordeel en de vloek over Efraïm zou komen. Maar gemeente, nou gaat de Heere zeggen. O, hij is mij een dierbare zoon. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog steeds ernstiglijk aan hem. Ach, spreken tegen, dat heeft hier een ernstige klank. Dat is eigenlijk hetzelfde woord, gemeente, wat in Numeri gebruikt wordt, dat Mirjam en Aaron tegen Mozes spreken. Dat is, toen kwamen ze als het ware Mozes tegen. En dat heeft ook hier de betekenis van dit woord. De Heere is Efraïm tegengekomen. Hij heeft ze vermaand, hij heeft ze gewaarschuwd, hij heeft ze als het ware voor de voeten gelopen. Hij heeft ze als het ware de weg versperd. Tegenkomen. Met woorden. Met zijn nodigingen. Met zijn vermaningen. Met zijn straffen en met zijn oordelen. Met voorspoed en met tegenspoed. Maar Efraïm heeft geweigerd om te luisteren. En toch, hoewel de Heere dat Efraïm tegenkwam. En hoewel dat Efraïm weigerde te luisteren, zegt de Heere, en toch denk ik nog steeds aan hem. Er staat eigenlijk denkende, denk ik aan hem. Wat wil dat zeggen? Wel, gemeente, dat wil zeggen op een voortduur. Dat is geen punt, maar dat is een lijn. Toen daar Efraïm voortwandelde op die eigen gekozen boze weg, toen dacht God aan Efraïm. Toen die daar als het ware getuchtigd werd als een ongewend kalf, toen dacht de Heere aan Efraïm. Toen Efraïm Gods nodigingen verwierp, toen dacht God aan Efraïm. En dan niet in toren, maar in ontferming. Wie zal dat verstaan, gemeente? Daar mag dat Efraïms volk zich tot alle eeuwigheid over verwonderen. Als ze straks bij hem zullen zijn. En hier op aarde, geliefde, wordt dat wonder wel eens zo groot dat ze begin zouden wegzinken in verwondering. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want wie zal dat nou kunnen verklaren? Wie zal dat nou onder woorden kunnen brengen? O nee, als ik dit wonder vatten wil, jongeren en ouderen, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Wie zijt ge geweest, o Efraïms volk, in het midden van onze gemeente? Kom, gepresse, zeg het nog eens, neem het nog eens mee naar huis, overdenk het nog eens. Waar heeft de Heer u vandaan gehaald? Waar heeft u opgezocht? Want u weet dat toch, dat Efraïm het beeld is, geliefde, van die gemeente Gods. En wat is dan uw afkomst? En wat is dan uw leven? O, zie vanmorgen dan nog eens een keer terug. Hoe komt dat, dat God toch aan Efraïm gedacht in liefde? Hoe komt dat toch, dat er van God staat denkende, gedenk ik nog steeds aan hem? Hoe komt dat toch dat hij u, o kind des Heer, heeft willen opzoeken en willen oprapen van het vlakke des velds? Hoe komt het toch dat je soms in verwondering neerzit en zegt, Heere, waarom was het toch op mij gemunt? Waar er zoveel doorgaan, doorwandelen op die brede, boze weg des verderfs en ondergaan in de eeuwige nacht. Ik heb het er toch niet naar gemaakt, Heere. Er ligt toch bij mij geen enkele verdienst of waardigheid. We gaan het toch beleiden en we gaan het toch beleven. Wat de Heere zegt, ik ben gevonden van degene die naar mij niet gevraagd hebben. O, het is zo waar, geliefde, voor al Gods kinderen. Ik ben overreed. En gij hebt, ik ben overreed geworden, gij hebt mij overreed. Kom, kent u deze vraag? Deze vraag vanuit de verwondering, vanwege vanuit de aanbidding, vanuit die heilige verlegenheid. Waar ligt dan toch de oorzaak? Nou, dan gaan we naar onze tweede gedachte, gemeente. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Gemeente, er is eigenlijk een hele diepe verklaring voor deze woorden. Calvijn die schrijft het en die zegt dat woordje want sinds ik tegen hem gesproken heb, dat betekent eigenlijk hoewel. Dat woordje want heeft de betekenis van hoewel. En dan moet u die tekst nog eens lezen. Hoewel ik tegen hem gesproken heb met mijn woorden, met mijn nodigingen, met mijn lokkingen, met mijn vermaningen, met voorspoed en met tegenspoed, met oordeel en gericht. Maar Efraïm heeft niet willen luisteren. En daarom heeft het zich de eeuwige ondergang waardig gemaakt. En toch, want er hebben we de tegenstelling, en toch denkende, denk ik nog steeds aan hem. Geliefde, daar in deze verklaring, en ik geloof van harte dat het de verklaring is, naar de bediening des geestes, dat hier in deze verklaring wordt alle roem van de zijde van de mens uitgesloten. O, in deze verklaring gaan Gods barmhartigheden roemen tegen een welverdiend oordeel. Nee, dan moet je niet geloven dat er nog iets in dat Efraïm te vinden is wat de Heere nou nog enigermate wel behagelijk zou zijn. Dat Efraïm, dat heeft het er zo laag afgebracht. Dat is schuldig, dat is onrein. Dat staat schuldig aan alle tiende geboden Gods. Dat Efraïm, dat moet zichzelf bij God aanklagen, want dat heeft gezondigd tegen beter weten in. Dat Efraïm heeft gezondigd tegen wet en tegen evangelie. Dat Efraïm, dat moet met David gaan inleven. Ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. En hier, geliefde, wordt de kerk des Heren in haar bestaan, in haar wezen getekend. Want wie is ze geweest toen ze nog voortwandelde op die brede weg? En wie is ze tot op dit ogenblik, nadat de Heren zulke bemoeienissen met haar gehouden heeft? O, wie bent u tot op dit ogenblik, kerk des Heren, nadat de Heren die heilige wet in uw leven heeft geschreven? O, wie bent u tot op dit moment, nadat hij u op de leerschool van de Heilige Geest hebt gebracht? Wie bent u tot op dit moment, wanneer nadat ge die onberouwelijke keuze toch hebt mogen doen om liever met dat volk van God kwalijk behandeld te worden dan nog langer de genietingen van de zonde? O, moet u dan vanmorgen niet zeggen dat leven van Efraïm, dat is mijn leven. Want hoewel ik tegen hem gesproken heb, dan heb ik geweigerd om te luisteren. De Heere die zegt hier in deze tekst van dat Efraïm, daar is nou niets goeds van te verwachten. Zult u dat nou eens leren, kind des Heren? Dat u het niet alleen moet gaan leren zeggen, maar dat God het van u zegt. Niets goeds van u te verwachten. Maar waar ligt dan de oorzaak van die liefde? Dat God zich ontfermt. Dan ligt die in ieder geval niet bij de kant van de mens. dan moet die bij de andere kant liggen. Aan de zijde Gods. O geliefde, dan moet de grond van de genade. En de grond van de liefde en de ontferming, die moet alleen bij God gezocht worden. En daar werkt de Heere nou ook op aan. In het leven van de zijde. Dat zijn nou die belangrijke lessen die je gaat leren op de leerschool van de Heilige Geest. Eigen krachten te verachten, dat wordt nou op Jezus school geleerd. Dan gaat de Heere, geliefde, die gaat al onze gronden weghalen. Maar dat is wel een pijnlijk proces. En dat is een moeilijke zaak om nou te gaan leren in u woont geen goed meer. Om dat nou te gaan onderschrijven, er is bij u nou niets meer te vinden wat mij wel behagelijk is. Oh, ik weet het wel, gemeente. Als we door Gods genade gebracht worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Dan gaat dat licht schijnen in onze duistere ziel. En dan zien we de verdorvenheid van ons eigen hart. En dan gaan we ons leven terugzien. En dan gaan we zien wie we allemaal geweest zijn en wat we gedacht hebben. En dan gaan we zien en belijden dat er bij ons veel verkeerds aan is. Dat er weinig goeds aan te vinden is. Maar geliefden op de leerschool van de Heilige Geest. Mag ik het zo vanmorgen eens zeggen, als je wat verder onderwijs en nader onderwijs krijgt. Dan ga je leren dat er niet veel verkeerd is. Maar dat alles verkeerd is. Dat zelfs je bestaan. En dat zelfs die heiligste verrichtingen, weet je wel. Toen je zo kostelijk kon bidden. En toen je zo hartelijk schuld kon belijden. En toen je zo in waarheid en oprechtheid jezelf mocht neerleggen voor Gods aangezicht. O, dan ga je leren, geliefde, dat zelfs die heilige verrichtingen het bloed der verzoening nodig hebben. En waarom? Omdat ze onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En dan gaan we het zien dat ik geen zonde doe, maar dat ik zondaar ben. En dan blijft de gemeente geen ruimte aan de kant van mij over. Dan blijft er in het werk van de zaligheid voor mijn werk geen ruimte over, hoor gemeente. Echt niet waar. Daarom gaat die kerk dat leren in dat leerproces. Het is door u alleen. Daar ben je zomaar niet. Oh nee, dat kun je soms veel makkelijker zeggen als dat je dat beleeft. Maar wat je vandaag loslaat, dat grijp je hem vanavond weer beet. Maar om nou te gaan leren door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Hoe komt dat Gods liefde naar Efraïm uitgaat? Dat is niet vanwege Efraïms leven. Dat is niet omdat Efraïm nu hartelijk schuld belijdt en op de heup klopt en zegt bekeer mij, want dan zal ik bekeerd zijn. Want geliefde, dat de Heere begint nu niet aan Efraïm te denken. Maar denkende gedenk ik aan hem. Dat wil zeggen, geliefde, dat die terugkeer eigenlijk ten diepste een vrucht en een gevolg is van Gods denken. Want van eeuwigheid heeft God aan Efraïm gedacht. En omdat God van eeuwigheid aan Efraïm heeft gedacht, daarom ligt Efraïm nu aan zijn voeten. O, hij heeft dat Efraïm lief gehad. Met een eeuwige liefde. En in dat Efraïm begeerde God zich nu te verlustigen. En gemeente, dat kan ik niet verklaren. En dat hoeft niet ook. Want ik sta hier nu aan de oevers van de oceaan. Van het eeuwig welbehagen Gods. En dat kan ik toch niet bespreken. Dat kan ik ook niet bepreken, gemeente. Maar dat kan je nou alleen maar beleven. Dat is in mensenwoorden, is dat niet te vatten. Hier wijt nog eens mijn ziel met een verwonderend oog. Maar God heeft gedachten des vredes gehad over een volk verloren in zonde en schuld. God wilde Efraïm hebben. En dat is, geliefde gemeente, nou de enige reden. Dat is nou de verkiezende liefde. En liefde laat zich niet verklaren, dat laat zich alleen maar aanbidden. En dat geheim, gemeente, van die verkiezende, eeuwige, onveranderlijke liefde, God, dat ligt nou verborgen in de tekst van vanmorgen, hoewel ik tegen hem gesproken heb. Want, gemeente, nu mag ik dat woordje tegen hem, mag ik ook vertalen met grote vrijmoedigheid in het woordje over. En dan krijg ik deze vertaling sinds ik over hem gesproken heb. Denk ik nog ernstig aan hem. En waar is dan voor het eerst over Efraïm gesproken? Wel, dat is daar in de stilte van de eeuwigheid. Daar is Efraïm bij name genoemd. Daar, toen dat goddelijke vraagstuk aan de orde kwam, hoe zal ik in die gemeenschap met dat volk kunnen verkeren? En daar is Efraïm genoemd. En sinds die tijd, toen er nog geen tijd was, heeft God al aan dat Efraïms volk gedacht. En die gedachte en die liefde is zo groot, geliefd. Die is zo groot aan de zijde van de Vader, dat hij daarvoor het liefste wat hij had zijn eigen lieve zoon overgaf. Tot in de dood, ja, tot in de dood des kruises. Opdat Efraïm straks bij hem zou kunnen zijn. En die liefde van die tweede persoon tot die Vader is zo groot geweest, dat hij zichzelf heeft overgegeven op tot een rantsoen voor velen. En dat hij gestorven is op het vloekhout des kruises, opdat dat Efraïm bij God eeuwig zou kunnen wonen. En die liefde des Heilige Geestes is zo groot geweest, dat hij zichzelf ervoor over heeft gehad. Om nou in dat huis, geliefde, in die woning van Satan, om dat nou te maken tot een tempel van de Heilige Geest. En dan ligt de roem en de zaligheid alleen aan de zijde van die drie enige God daar. Daar hebt u nou de grond van de zaligheid. En wat zal dat zijn, geliefde, als we daar een speldepunt van doorgaan, doorleven. Oh, dan blijft alleen de verwondering over, sinds ik over hem, sinds ik tegen hem. Maar dan wordt het ook, sinds ik met hem gesproken heb, denk ik toch ernstig aan hem. En dan zal je Efraïm er komen, dan zal Efraïm niet verloren kunnen gaan. Want de verlossing, geliefde, die komt uit Gods hart vandaan. Maar wat wordt dan het evangelie van de genade Gods ruim, gemeente? Wat wordt dan de geprediking ruim van de zijde Gods vandaan? Want nou kan de grootste zondaar zalig worden. Nou is er niemand meer in de gemeente die zeggen kan, nou ben ik een te groot zondaar, of ik heb een te lang zonderegister, of ik ben te zwaar, ik heb te veel gezondigd. Want God, geliefde, heeft Efraïm niet aangezien in zichzelf. Maar God heeft gedachten des vredes gehad en die heeft rekening met zichzelf gehouden. O, daar gaat de ziel wegzinken in verwondering en aanbidding. Nu staat mijn schuld, de vergevende liefde van God, niet meer in de weg. Nu kan ik zalig worden omdat God het wil. Omdat de zaligheid uit het hart van God voortkomt. En dan, geliefde, dan ga ik naast Paulus zitten en dan ga ik in verwondering uit te wonderen. Mij, de grootste van de zondaren, is deze genade geschied. Deze genade. Ja, daar kun je niet meer onder woorden brengen wat voor soort genade dat is. Dat is een genade waarbij de Vader het liefste wat hij had overgaf om te sterven, opdat deze leven zou. En dan voor mij. Alles Efraïm, alles voordat Efraïm overgaat. Daar wordt het waar, geliefde, wat onze vaderen zo bijzonder schrijven in het formulier van het heilig avondmaal. Ik voor u, o Efraïm, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had te moeten sterven. Ja, dat heeft Efraïm verdiend. Om onder te gaan in de eeuwige nacht. Maar in plaats van de dood ontvangt Efraïm het leven. Omdat Christus de dood is ingegaan. En dan in plaats van de vloek ontvangt Efraïm de zegen, geliefde. Omdat Christus de vloek gedragen heeft. Sinds ik over hem gesproken heb, o, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Ja, geliefde, waar dat de inleving van het hart wordt, dan gaan we instemmen met de dichter van Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal schoonste lied van deze koning zingen. Psalm 45 en daar dan van het eerste vers. Liefde, de Heere die gaat Efraïm antwoorden. Een schuldverslagen Efraïm. Dat moet zeggen, Heere, als u me voorbij gaat, dan is het eeuwig recht. Maar de Heere zegt, daarom rommelt zijn ingewand over hem. U weet, u begrijpt dat natuurlijk wel, gemeente, hier is beeldspraak. Want de Heere die is een geest. En daarom heeft de Heere geen ingewanden. Maar er wordt ook gesproken over Gods voeten. En over Gods handen en over Gods ogen en oren. Maar als hier staat, daarom rommelt zijn ingewand over hem. Dan wil dat wijzen op die goddelijke liefde. Dat die voortkomt uit Gods diepste innerlijk. Want onze ingewanden, gemeente, we zouden zeggen, dat is de zetel van het teerste en het innigste gevoel. En nou komt Efraïm aan de zijde des Heren te liggen. Met smeking en met geween. En dan gaat de Heren zeggen, nou, ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Daar hebt u nou het antwoord wat je krijgt. Schuldig zondaar, als je bij God terechtkomt. Daar heb je nou het antwoord wat je krijgt als je bij God terechtkomt. Ik zal mij zekerlijk ontfermen. O geliefde, dat is het antwoord op een hartelijke schuldbelijdenis. Want hij vindt in gunst en niet in wraak meer zijn lust. Want de hitte van zijn gramschap is geblust. Geblust op Golgotha's kruisheuvel. En nu op grond van dat dierbare offer zegt de Heere tegen dat Efraïm: en ik zal mij zijner ontfermen. En dan staat het hier nog een keer, geliefde, net zoals met dat gedenken in die sterke vorm, wat eigenlijk wijst op een voortgaande werk, ontfermende, zal ik mij ontfermen. Dat wil zeggen dat de Heere, die ontfermt zich niet één keer, maar de Heere die gaat door met zich te ontfermen. Dat is in de eeuwigheid al begonnen. Daar is die ontferming een godsgeliefde begonnen. En wat betekent dat nou, kerk des Heren? Of die jezelf zo, waar je jezelf zo vaak moet aanklagen voor Gods aangezicht. En zo zelf zo vaak men op de heup moet kloppen en moet zeggen: Heren, ik ben beschaamd en schaamrood. Hoe heb ik het er weer afgebracht vandaag? Wie ben ik geweest in de gemeente? Wie ben ik geweest voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mijn man? O, wat een schuld, wat een verlorenheid. Wat een smaad leven leg ik menigmaal op uw naam. Nou, zegt de Heer, en toch. Nu kan je die zonde, Efraïm, nou kan je die liefde wel verzondigen, maar je kan die liefde niet doen. En geliefde, toen ik dat nog eens een keer las van de week, toen heb ik God op mijn knieën gedankt. Dat God nou zich doorgaat met zich te ontfermen. Dat is nou het wonder van het zalig worden. O, die ontfermingen Gods, die zijn in de eeuwigheid begonnen en die gaan door. En dan zegt de Heer: indien gij ontrouw zijt, maar ik ben getrouwd. Want ik kan mezelf niet verloochenen. Efraïm komt terug, maar hoe komt het dan terug? Wel met smekingen, met geween. Ja, dat wel. Want we zondigen niet goedkoop, hoor, gemeente, echt niet waar. Ik zal ze het in orde voor de ogen stellen, zegt de Heer. Maar ze komen met smeking en met geween. En waarom komen ze? Omdat hij zich ontfermt. En waarom ontfermt hij zich? Omdat hij ze lief heeft. En waarom heeft hij ze lief? Wel, dat is omdat hij van eeuwigheid in zichzelf bewogen is geweest. En waar God zich gaat ontfermen, gemeente, onlosmakelijk is er aan verbonden, daar gaat Efraïm zich aanklagen. Dat is een zaak die bij elkaar hoort. Maar als dat dan ook gaat gebeuren, dan moet Satan gaan wijken. En dan moet de wet terugtreden en dan moet het geweten terugtreden. En dan gaat het worden het wonder van genade. Zwijg voor mij, alle gij einden der eilanden. Want is deze niet een vuurbrand uit het vuur gered? Daar, geliefden, aan Gods voeten als een schuldige verloren. O, jonge mensen in de kerk, daar wordt de ware vrede gesmaakt. Daar is het zo goed, daar is het zo wonderlijk goed. Daar is een vrede die alle verstand te boven gaat. En waarom wel, geliefde, daar gaat God Efraïm, dat schuldige Efraïm, zich aan het hart drukken. Want ontfermen, dat wil eigenlijk zeggen omarmen met het hart. En hoe doet nou die vader dat, gemeente, met die jongste zoon, weet u wel, in die gelijkenis van dat Nieuwe Testament? Wel, als die vader dan die zoon ziet aankomen, dan zegt hij tegen die jongste zoon: niet, nou moet je je eerst eens even thuis gaan wassen. En dan moet je eerst maar eens even wat andere kleren aan gaan trekken en dan kom je maar terug. Nee, geliefde, nee. Als God zich over Efraïm gaat ontfermen en Efraïm bij God terechtkomt, dan mag Efraïm omhelst worden zoals Efraïm is. En zalig gemeente die het ervaren mag. O, het zou ook niet meer anders kunnen. Dan word je omhelst met die vuile plunje aan. En dan drukt die vader je aan het hart. Dat doet God nou ook. Want er is in Efraïm niets meer te vinden wat hem wel behagelijk is. Hij heeft op de heup geklopt. Hij heeft alles erdoor gebracht, net zoals die jongste zoon. Hij kan geen recht meer laten gelden. Hij heeft geen waardigheid meer over. Als hij heeft de goederen van de koning heeft hij doorgebracht. Hij is alleen maar een arme bedelaar en een bede en een smekeling. Maar het staat God niet in de weg. En ik hoop dat u me begrijpt, gemeente, maar er komt een ogenblik in het leven dat het de zondaar ook niet meer in de weg staat. Hoe vuil die dan ook is. O, hij heeft wel geprobeerd die zondaar hoor, om dat kleed wat op te knappen. En om die reformatie wat in zijn leven wat vorm te geven. Maar ondertussen werd dat kleed maar vuiler. En de schuld die werd maar groter. En de betaalpenningen die raakten allemaal meer op. En toen is er toch een keer een ogenblik gekomen, geliefde, dat hij ophield met werken. En toen is hij uitgegaan. Hoe heeft hij gedurfd? Wel, hoe is hij uitgegaan? Hij is uitgegaan op het woord van God zelf. En dat woord, geliefde, dat is in zijn ziel gelegd. En toen is hij gegaan, zo schuldig en zo onrein als hij was. Toen kon hij zich niet meer verder opknappen, toen hoefde dat ook verder niet meer. Maar toen ging hij op het woord van de koning en die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En toen is hij daar aan de kant van de koning terechtgekomen en daar is het meegevallen. Want aan de voeten van Jezus valt het altijd mee. Wie zo tot hem komt, daar zal het altijd meevallen. Daar wordt de rust geschonken. Daar het vette van Gods huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronk. En weet wat dan het wonder is, gemeente? Dan hoeft Efraïm niets meer te zeggen. Hoeft niets meer te zeggen. Hij heeft van tevoren allemaal bedacht wat hij allemaal zeggen zou. En daar is 1000 keer een streep doorgegeven. Maar als God opstaat tot de strijd en zijn Efraïm aan zijn hart drukt, dan zegt Efraïm niets meer. Dan hoeft hij ook niets meer te zeggen. Weet je wat hij dan hoort? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. En wat blijft er dan over? Wel, de lofzang is in stilheid tot u, o God. Dan is Efraïm weer thuis. Dan is Efraïm weer aan de voeten des Heeren. En dan mocht hij het horen, is Efraïm mij niet een dierbare zoon. Is die mij niet een troetelkind? En dat zullen we nou nooit kunnen begrijpen, gemeente. Maar omdat het nou zo onbegrijpelijk is en o geliefde jeugd van de gemeente, omdat het niet is om wat er in mij werd gevonden. Of in al Gods lieve kinderen, daarom kan ik het zeggen. En daarom mag ik het prediken, dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt nou van alle zonden. Nou heeft God de reden in zichzelf genomen. De zaligheid komt bij God vandaan. Dat is de ruimste evangelie wat ik je prediken mag. Want als ik moest leren hoor, o geruste te Sion en gij zekeren die op de berg van Samaria woont. Die nog zomaar rustig voort wandelt naar het goeddenken van je eigen hart. Efraïm die heeft niet goedkoop gezondigd. We hebben wederkeer nodig. We hebben nodig dat wij met Efraïm op de heup gaan kloppen. En dat we belijdenis van schuld en ongerechtigheid gaan doen. O, smeek toch om dat ontdekkende licht. Smeek toch om dat hemelse onderwijs. Opdat onze gerustheid zou worden weggenomen. En opdat we als een schuldige Efraïm bij God zouden terechtkomen. Maar die zal het dan ook ervaren. Grimmigheid is bij mij niet. De zaligheid komt bij God vandaan. Daarom is het evangelie zo ruim. We liggen alle van nature verloren in zonde en schuld. Alle van dezelfde lap gescheurd. Nu mag de prediking van het evangelie mag nog gelden. Al dat er bij God genade en ontferming is. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. En God geven dat we het dan erachter mogen gaan zeggen. Mij de grootste. Want dat worden we, gemeente. Dat worden we echt, dat kan niet anders. Mij de grootste van de zondaren is deze genade geschied. Amen. Lieve heren, heb ootmoedig dank voor uw woord. Het is de boodschap van het eeuwige welbehagen Gods. O, het is de boodschap dat er doen aan is bij u vandaan. Dat dan onze jongens en meisjes, jongeren en ouderen, naar huis zouden gaan. En de binnenkamer zouden opzoeken. En met dat woord bij u zouden terechtkomen. Heer, ik heb gehoord dat het bij u vandaan nou mogelijk is. Maar bij mij is er de schuld en de ongerechtigheid. Bij mij kan het niet meer. O zonen Davids, ontferm u dan toch mijner. Groot ontfermer, heb ootmoedig dank. Zegen het uwe, vergeef het onze. Breng ons vanavond terug in uw huis. En wil u zelf de grote toepasser van uw woord zijn. Maar dat het ook tot troost van Efraïm zou mogen bevonden worden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 130 en daarvan het derde en het vierde vers. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En het vierde vers hoopt op de Heere, gij vrome. Het derde en het vierde vers van Psalm 130 tijdens het zingen is er de extra collecte. Verstemd voor de kerk en van harte begeren we deze collecte in uw milddadigheid aan te bevelen. En we delen u ook nog namens de kerkraad mee dat volgende week zondag er de voorbereiding zal zijn voor het te houden heilig avondmaal. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.